Wij waren gebleven bij Paulus die weer eens een keer verantwoording aflegt van het een en ander. Althans, in Handelingen 26 was dat. Waar Paulus deze keer verschijnt voor Agrippa. Dat wil zeggen voor Festus en Agrippa, maar de nadruk ligt niet op Agrippa nadat we eerder gehad hebben eerst Felix en Festus alleen. En nu voor Agrippa, officieel de koning der Joden. En dat blijkt ook wel uit de uiteenzetting van de apostel Paulus hier. Dat hij zich daarop concentreert, dat wil zeggen op de Joodse achtergrond van de man voor wie hij spreekt. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk veel verder. Namelijk, Agrippa vertegenwoordigt officieel heel het Joodse volk. Officieel wel te verstaan. Er zijn altijd mensen die dat soort termen niet kennen. Dus ik zeg het maar weer met nadruk. Volgens het recht vertegenwoordigt Agrippa het Joodse volk. Zodat we hier Paulus kunnen zien als verantwoording afleggend aan het volk als zodanig. Dat is überhaupt de achtergrond natuurlijk van deze hoofdstukken. Waarin wij terecht zijn gekomen aan het eind feitelijk van de officiële Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen aan het einde van het boek Handelingen. En daar houdt de geschiedkundige uiteenzetting van de Bijbel ook feitelijk op. Waarna het pak een beetje een jaartje of 2000 stil blijft, weet u wel. En het zal u niet verbazen, denk ik, dat wij in deze laatste hoofdstukken eigenlijk de beschrijving vinden van hoe het er in onze gehele bedeling uitziet. Wat de status quo is op het moment dat de Bijbelse geschiedenis ophoudt. En die status duurt dan voort tot in onze dagen. Waarbij inderdaad aan het eind van Handelingen alsnog via deze wedervaardigheden van Paulus het evangelie wordt voorgesteld aan de heidenen en de Joden en in laatste instantie nog weer eens aan de heidenen, namelijk aan de keizer in Rome, maar ook aan de Joden in Handelingen 28 en daarmee wordt de geschiedenis beëindigd. En in alle gevallen houdt het in dat men het evangelie afwijst. Nou ja, men wijst Paulus af, maar het gaat er natuurlijk om dat zijn boodschap en daarmee de Heer zelf wordt afgewezen. Officieel gelijk het is ten deze dagen. Met een kleine uitzondering, maar die zijn we al meerdere malen tegengekomen. En die zullen we hier ook nog wel tegenkomen. Maar het is dus belangwekkend genoeg, omdat hiermee ook vastgesteld wordt dat de volkeren geconfronteerd zijn geworden met het evangelie. In elk geval officieel, en dat is natuurlijk van belang, omdat het gaat om de rechtvaardigheid Gods. Dus het wordt de volkeren voorgesteld. Er zijn natuurlijk altijd mensen die beweren, ja, maar niet alle mensen hebben het evangelie gehoord. Waarna je meteen ook weer de gevolgtrekking krijgt dat aangezien ze het niet gehoord hebben, ze het niet konden weten en daarom ook moeilijk voor eeuwig verloren kunnen gaan. En daarom heeft men dat leer van Alverzoening uitgevonden. Daar moet ik over 14 dagen over spreken, dus dat soort dingen liggen bij mij langzamerhand bovenop. Maar het is een dwaze leer. Dat wil zeggen, hij komt voort uit onkunde. Ik zeg dat altijd gewoon grof. Want zo is het gewoon. Komt voort uit onkunde. De Bijbel leert dat in ieder geval officieel de volkeren der aarde het evangelie gehoord hebben. Het is hen voorgesteld geworden. Misschien niet aan alle mensen in de praktijk. Maar het neemt niet weg dat andersom gezegd wordt dat wie van de mensen ook de waarheid zoekt, hij of zij zal die waarheid vinden. God zal zich openbaar maken. Dat dus niet iedereen het gehoord heeft, komt gewoon omdat ook niet iedereen er interesse in heeft. Anders zou de Heer er wel voor gezorgd hebben. Dat zeg ik glashard, want ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel dat zo leert. Maar dat even terzijde. Hier gaat het om de officiële situatie. En vandaar dat de apostel moet verschijnen voor deze hoogwaardigheidsbekleders. En met grote nadruk nog een keer aan de officiële leidsman van het Joodse volk als zodanig. Weliswaar vertegenwoordigt Agrippa niet zozeer het godsdienstig aspect van het volk, maar wel het volk als zodanig. En wat het godsdienstig aspect betreft, daar hebben we het nog even over. Want die lui worden ook nog weer genoemd in het vervolg van de geschiedenis. Maar die zijn net zo afwijzend. We zijn vorige keer min of meer geëindigd in, even kijken, vers in 26, vers 18. In de woorden die de apostel Paulus aanhaalt, woorden die de Heer Jezus tot hem gericht zou hebben. De Heer die tot hem zei in vers 15, ik ben Jezus die gij vervolgt. Want Paulus vertelt hier, naar klassiek gebruik, zijn bekeringsgeschiedenis. Ja, men wil weten hoe het zo gekomen is en Paulus vertelt hoe het zo gekomen is, hè? Zonder Limburgs accent overigens deze keer, maar goed. Maar de Heer had tot hem gezegd, ik ben Jezus die gij vervolgt. Let op dat eerst Paulus vroeg, wie zijt gij, Heere? Ik denk dat men dat ook niet over het hoofd zou moeten zien. Althans, wanneer men uit deze gebeurtenissen wat leren wil. Het is wel degelijk de apostel Paulus die het vraagt. Wie zijt gij, Heere? En het is inderdaad een goede vraag natuurlijk. Want op grond daarvan maakt de Heer zich aan hem bekend. En dat is altijd de gang van zaken. Het is trouwens het voorbeeld van iemand als Mozes. En er waren er nog een paar natuurlijk. Jozua bijvoorbeeld. Wie zijt gij, Heere? Of woorden van die strekking. En dan maakt de Heer zich bekend. Meestal blijven wij hangen op de naam die dan genoemd wordt eventueel. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Wie zijt gij, Heer? En voor ons gaat het om hem te kennen en daarmee de kracht van zijn opstanding. En dat is feitelijk ook wat hier gezegd wordt. Want het gaat prompt over de opstanding. Hè? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want u weet het werk van de Heer dan wel van de Heilige Geest is niet mensen om te gooien, te doen vallen of zoiets. Maar het tegenovergestelde, de Heer richt de mensen op. Want hiertoe, voor dit doel, ben ik aan u verschenen om u te stellen tot dienaar en getuige, tot dienaar namelijk getuige, der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. En wat hij in ieder geval gezien heeft hier, was tot op dit moment niet zo heel veel, in deze beschrijving althans, want die is ontleend aan de gebeurtenissen op de weg naar Damascus. Maar als dit gezegd wordt, dingen die gij gezien hebt, wel, hij heeft in ieder geval de Heer gezien. En samen met zijn zending maakt het hem officieel naar Bijbelse maatstaven tot één apostel. En daarom kan ook van hem gezegd worden dat hij getuige zou zijn. Men getuigt namelijk, men kan alleen maar getuigen van dingen die men zelf heeft waargenomen, dan wel meer specifiek gezien heeft. Daarom zijn wij slechte getuigen, want wij zien niet zoveel. Wij verkondigen gewoon, hè? Voor alle duidelijkheid. En als we toch getuigen, dan getuigen we van wat de Heer in ons leven gedaan heeft, wellicht. Maar we kunnen nooit bewijzen dat hij het was. Nee, wij geloven het soms, maar bewijzen, dat is een ander ding. Hè? De term getuigen wordt van toepassing gebracht met name op de apostelen. Gij zult mijn getuigen zijn. En als ze spreken over de opstanding van Christus, zeggen ze, wij zijn getuigen van deze dingen. Of Petrus zei, waarvan wij allen getuigen zijn. En de Heer zei tot Paulus, ik zal u stellen tot dienaar, namelijk tot een getuige der dingen beide die gij gezien hebt, want dat is wat getuigen is, spreken over wat men gezien heeft, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Dat klopt natuurlijk ook, want betrekkelijk korte tijd later is de Heer aan Paulus verschenen op de berg Sinai, als u mij vraagt. Dat ga ik nou niet bespreken natuurlijk, want dat moet je verder terug in Handelingen zoeken dan wel in Galaten, hoofdstuk 1. Maar u weet wat dat de apostel Paulus zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben gegaan naar Arabië. Wat is daar dan? Dit was Galaten 1. In Galaten 4 zegt hij, Sinai is een berg in Arabië, alsof niemand weet waar het ligt. Maar goed. En dan weet je dus waar hij geweest is. Op de Sinai. Waar de Heer aan hem verschenen is en waar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, dan wel het paradijs Gods. Maar dat is weer de tweede Korinthebrief, waar die gebeurtenissen beschreven worden. Maar de Heer heeft zich aan hem vertoond. En tot hem gesproken en hem dingen laten zien. En daarom denk ik ook dat de Hebreeënbrief noodzakelijkerwijze door Paulus geschreven is. Want het is het enige Bijbelboek waarin enigszins althans de betekenis van de tabernakel verklaard wordt. En daaruit besluit ik dat hij dus inderdaad gezien heeft wat Mozes gezien heeft. Die daarna de tabernakel moest maken, weet u nog? En als Paulus op diezelfde berg geweest is en daar het een en ander gezien heeft, dan moet hij ook begrepen hebben wat de betekenis is van de tabernakel. Lijkt mij. Zet het maar eens naast elkaar, dat soort dingen. Het was Mozes die op die berg was en uitdrukking moest geven aan wat hij daar gezien had. En hij bouwde de tabernakel. De Hebreeënbrief haalt dat ook trouwens zo aan. Later was het Elia die daar geweest is. Ik denk ook trouwens dat de Heer Jezus daar was. die 40 dagen en nachten op een berg. Waarom zou dat nou een berg in de woestijn van Judea geweest moeten zijn? Ik denk dat het de berg was. Sinai, eveneens 40 dagen en nachten. En daarna was het de apostel Paulus die daar was. En zij allen maken ons bekend met nieuwtestamentische waarheid. Die zij gezien hebben. Nou goed, gij zult, ik zal u stellen tot dienaar en getuige de dingen die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk, let op, ook deze uitdrukkingen, ze zijn heel duidelijk en kernachtig. Verlossende u van dit volk en de heidenen tot de welke ik u nu zende. Verlossende u van dit volk en van de heidenen tot welke ik u nu zende. Bij Petrus in Handelingen 2 was het nog, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En hier is het, verlossen u van de heidenen, van dit volk en de heidenen, tot welke ik u nu zende, waaruit je maar weer ziet dat verlossing betekent wel degelijk dat men verlost wordt uit de tegenwoordige boze wereld en verlost wordt van zowel jodendom als heidendom. En je leert er meteen ook uit dat niet alleen meteen aan het begin van de roeping van de apostel Paulus, maar ook al in Handelingen 2 er sprake is van verlost te worden van dit volk, hetgeen impliceert dat de prediking van het evangelie niet een interne Joodse aangelegenheid was, zoals de ultradispensationalisten ons proberen wijs te maken. Zo, want het was een prediking aan Joden, dus was het voor de Joden, het was exclusief voor de Joden, het was een Joods koninkrijk, een Joodse prediking, een Joodse apostelen, en weet je veel wat allemaal. Nee, wat prediken ze? Eruit prediken ze. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Zie? Er zou iets tot stand komen buiten de legerplaats. De woorden zijn pas uit Handelingen, of uit Hebreeën hoofdstuk 13, maar de prediking is al sinds Handelingen 2. Nou, afgezien van dat het zijn basis vindt natuurlijk in de uitspraken van de Heer Jezus zelf reeds gewoon in Matthäus. Onder het motto de zaligheid zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Lijkt me duidelijk genoeg. Hè? En voor de rest laat ik het daar maar bij, dat hebben we nu langzamerhand wel gehad. Maar ik zal u verlossen van dit volk en de heidenen, tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. De vraag is, tot wie wordt Paulus gezonden? Tot dit volk of tot de heidenen? Tot de welke ik u nu zende? Waar slaat het op? Dit volk of de heidenen? En als je het niet weet, lees je het volgende vers. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Slaat het op Joden of heidenen? He? Ja, beide, dat lijkt mij ook, ja. Precies. Op beide. Van de macht des Satans tot God. Dat wil zeggen, dan wordt men dus verlost uit de tegenwoordige boze eeuw, want de tegenwoordige boze eeuw heet Satan. Hij is immers de eeuw deze wereld, enzovoort. Als men dan toch van die macht verlost zou worden, dan betekent het dus dat men verlost wordt uit de tegenwoordige boze eeuw. En dus van de boze en hoe het maar heten mag. Maar hij is degene die de wereld regeert. En als die sprake is van verlossing daarvan, betekent het dus dat men verlost wordt van welk volk men ook deel uitmaakt. Dat maakt verder niet uit. Men komt er buiten te staan. Zodat men niet lotgenoot is met de wereld, maar in tegendeel daarbuiten komt. En impliciet betekent het dus ook dat waar de wereld blijkbaar in duisternis is, want anders kun je niet bekeerd worden van de duisternis. Waar de wereld in duisternis is, wordt men bekeerd tot het licht. En wordt men dus buiten geplaatst. Dat is wat het is, hè? Let op de parallel van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God. De macht van Satan bestaat uit duisternis, uit onwetendheid. In de praktijk. En licht is een attribuut van God, of nog sterker zegt Johannes het met de bekende metafoor: God is licht. Als men tot God bekeerd wordt, dan komt men terecht in het licht. Dan leert men de waarheid kennen en verstaan en daarin wandelen uiteraard. Hè? En in die positie ontvangt men vergeving. Dat staat er ook, hè? Het gaat om de bediening van Paulus die hier aan het eind beschreven wordt, alsnog. De Heer zou hem zenden naar Joden en heidenen om hun ogen te openen. Zij zijn namelijk in duisternis, zijn blind. Dat kan van de heidenen gezegd worden, maar zeker ook met nadruk van de Joden. Die, van wie gezegd wordt dat ze verblind zijn, immers, en verhard. In het Oude Testament al vele malen. Maar de ogen zouden blijkbaar geopend worden, dan wel ze zouden verlost worden uit de duisternis tot het licht. En dat is precies wat Petrus zei in 1 Petrus 2, dat wij getrokken zijn uit de duisternis. Staat er getrokken? Aan het woord geloof ik. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In 1 Petrus 2 vers geroepen staat er, vers 9. Het is ook onaardig, nu we het er toch over hebben. Maar ik meen dat we het er ook wel eens eerder over gehad hebben. De apostel haalt hier oud-testamentische schriftplaats aan in 1 Petrus 2. Met name uit Jesaja 8 en zegt dat daar gesproken wordt over een steen die enerzijds heiligdom zou zijn en anderzijds steen des aanstoots, wat het tegenovergestelde is in zekere zin. En hij zegt over die steen in 1 Petrus 2 vers 7, u dan, dat wil zeggen voor u dan, die gelooft, is hij, die steen namelijk, want dat is een beeld van Christus, voor u die gelooft is hij dierbaar, zeg maar duur of kostbaar, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouw die de verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des zoeks, een steen des aanstoots en rots der ergernis. Voor degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Het zal duidelijk zijn dat deze steen dus kostbaar of dierbaar is voor degene die gelooft, maar het is een steen des aanstoots voor ongelovigen. En wie dat zijn, dat is duidelijk. Dat zijn de bouwlieden die de steen verworpen hebben. En dat is dus het Joodse volk. En of wij dat begrijpen, dat is nog maar de vraag. Maar er staat er gewoon bij, als de Heer het aanhaalt, in, wat het maar was, Matthäus 21, als ik me goed herinner, daar haalt de Heer die uitspraak aan uit Jesaja. En dan is het duidelijk voor het publiek dat hij over hen sprak, over de fariseeën als bouwlieden. Hè? En daarna vers 9 hier, maar gij, dat is dus overeenkomend met vers 7, u dan die gelooft, maar gij die gelooft namelijk, zijt een uitverkoren geslacht, waarmee je maar ziet dat Petrus het hier niet heeft over het Joodse volk, want dat wordt geacht ongelovig te zijn, de bouwlieden, en Petrus heeft het dus ook gewoon over de gelovigen van vandaag, namelijk de gemeente. Dat is voor degenen die denken dat Petrus zich uitsluitend richt tot Joden. Hieruit blijkt het tegendeel. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dus geroepen heeft uit een duistere wereld. Hij heeft ons ernaast geplaatst. Hij heeft ons deelgegeven aan een andere wereld. En voor zover het eeuw had moeten zijn, dan is hij nog makkelijker, heeft ons getrokken, geroepen uit de tegenwoordige boze eeuw en ons geplaatst in de toekomende eeuw. En als de tegenwoordige eeuw is, of impliceert de, het is eigenlijk, de heerschappij, het koninkrijk, der duisternis van Satan, zeg maar, wel de toekomende eeuw is gewoon het koninkrijk van Christus. En nou, daar moet ik het maar bij laten, anders moet ik zoveel uitleggen aan die termen. Maar dat is waar het over gaat. En dan laat ik dit maar weer los, want ik kan natuurlijk net zo goed naar het Oude Testament, omdat daar op voorhand werd aangekondigd die overgang van duisternis naar licht. En ook op de manier zoals Petrus dat zegt. Hè? Die zegt, nou ja, die niet, maar jullie wel. Ongelovigen niet, maar de gelovigen wel. En zo verder. En dat is wat je in het Oude Testament ook vindt. Feitelijk als beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, waarin de wereld in duisternis is, maar waarin wij als gelovigen geacht worden in het licht te wandelen. In mijn Bijbel trouwens vind ik onder Handelingen 26 vers 18... een verwijzing naar Jesaja 60 vers 1... en die is ook wel correct, maar je vindt er nog veel meer natuurlijk, vooral in Jesaja, waar nou eenmaal uitgebreid over dat licht gesproken wordt. In de eerste plaats natuurlijk al in Jesaja hoofdstuk 5... al is het daar in negatieve termen. In Jesaja hoofdstuk 5. Waar aangekondigd wordt de duisternis over Israël, maar daarmee dus ook over de volkeren. Dat laatste wordt dikwijls vergeten. Maar het hangt rechtstreeks met elkaar samen, omdat Gods handelen sinds de roeping, dan wel verkiezing van Israël, plaatsvindt per definitie via Israël. Dat wil zeggen per definitie van Israël, want Israël is dat koninklijke en priesterlijke volk gewijd aan de dienst aan God. Dat betekent dat al wat God doet, doet hij via zijn personeel en dat is Israël. En als dus bij Israël het duister wordt, dan wordt het in de wereld ook duister, logischerwijze. Want dat is ook de functie van Israël in het geheel. Tot mijn verbijstering moet ik zeggen dat ik heb maar zelden een verklaring gehoord of gelezen van heel dat verschijnsel Israël. Dat wil zeggen, men kent het verschil wel soms, althans men weet dat er verschil is tussen heidenen en Israël. Dan zeggen we, dit is voor de heidenen, dat is voor Israël. Maar waarom gelden er dan voor Israël andere regels dan voor alle andere volkeren? Komt nooit veel verder dan van, ja, het is nou eenmaal het uitverkoren volk. Maar dat is dan net de vraag. Waarom is het uitverkoren dan? Wat het dan ook verder mogen betekenen, waarom is het uitverkoren? En het antwoord is dat het een verkeerde vraag is. De vraag zou moeten zijn, waartoe is het uitverkoren? Dan ben je een heel eind verder, want er zijn er die denken dat elke Israëliet in de hemel komt. Of althans automatisch min of meer behouden is, omdat hij nou eenmaal als Israëliet is geboren. En omdat er in de Bijbel staat, alzo zal geheel Israël zalig worden, hoor je de alverzoening mee komen. Alzo zal geheel Israël zalig worden, wordt elke Israëliet dus zalig. Wat ook dwaasheid is natuurlijk. Maar de vraag is, waartoe is Israël uitverkoren? Wel niet tot zaligheid in de zin van tot eeuwig leven, maar het is uitverkoren om God te dienen als volk. God geeft Israël een baan, een job. Hij formeert zich dat volk voor dat doel. Een volk van koningen en priesters, zij zouden hem vertegenwoordigen onder de mensheid. En God zou spreken tot de wereld en ook handelen met de wereld via dat volk. Alleen het probleem is dat het volk steeds ongelovig is. Zoals alle andere volkeren trouwens ook. Want zo steekt het in elkaar. Zodat Israël meteen fungeert als aanschouwend voorbeeld voor de volkeren als zodanig, maar ook voor Gods handelen met de volkeren. En daarmee dient het dan toch de Heer, dient wel degelijk Gods doel. Ook al is het ongelovig. Dat is ook iets waar alverzonders moeite mee hebben, hoor. Ja. Dat wat verloren gaat, zal ik maar zeggen, niet te min bijdraagt aan de eer van God. Dat wil men niet zien. Maar doe maar weer. Maar het idee blijft dat God handelt nou eenmaal met Israël. En wat beschreven wordt, is niet alleen dat er ergens licht zou opgaan, maar vooral ook dat er licht zou uitgaan, met name. En dat vinden we hier in Jesaja 5, vers 30 bijvoorbeeld. Waar staat, en zij zullen tegen hetzelfde te dien dagen bruisen als het bruisen der zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn. Namelijk het licht zal verduisterd worden in hun verwoestingen. Dat wil zeggen, er worden een heleboel termen op een hoop gegooid, om zo te zeggen. Allerlei uitdrukkingen bij elkaar. Maar het komt erop neer dat er oordeel van Gods wegen zou komen over Israël in het bijzonder en via Israël ook over de wereld. En een van de aspecten daarvan zou zijn duisternis en benauwdheid. Dat wil zeggen, het is eigenlijk hetzelfde. Als het duister wordt, wordt de wereld klein. En als je benauwd hebt, is de wereld ook klein. Zo klein dat je het benauwd krijgt, weet je wel. Het is hetzelfde. Het is beperking. De wereld wordt klein, dat is het. Vandaar dan ook dat de wet beschreven wordt als een gevangenis. Dat is ook klein namelijk. En dat het nieuwe verbond beschreven wordt als Rehoboth. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Is de wat uitgebreide vertaling van de term. Maar dat is wat het is, hè? Ruimte. Maar hier wordt aangekondigd over de aarde duisternis en benauwdheid. Het hoogtepunt, of moet je zeggen dieptepunt daarvan... Zal pas plaatsvinden in de dagen van de grote verdrukking. Hè? Ik bedoel, het is al lang duister en benauwd op aarde, maar het zal alleen maar erger worden. En tot een climax komen in de dagen van de grote verdrukking, de dagen van het antichristelijk rijk op aarde. Kortom, de dag van de benauwdheid van Jacob, want zo wordt het ongeveer genoemd. In de dag des Heren. Maar niettemin... Dat hoofdstuk eindigt met deze termen, Jesaja 5, maar Jesaja 6, meteen het volgende vers, spreekt over dat Jesaja zag de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel, wat het ook betekenen mogen, want daar gaat het me nou niet om, maar de aardigheid ervan is, staat er niet eens bij, de aardigheid ervan is, het staat verderop erbij. Dat deze woorden worden aangehaald door met name Johannes. En hij becommentarieert ze ook. Hij zegt, die woorden van Jesaja uit Jesaja 6. Die sprak Jesaja over de Heer. Toen hij hem zag. En verheerlijkte Christus namelijk. Want die Heer op die hoge en verheven troon. Dat is in een visioen. Van Jesaja, dat wil zeggen in symbolische voorstelling, dat schijnt men ook allemaal te vergeten hoor, daarom vindt men het boek Openbaring ook zo moeilijk en profetisch woord in het algemeen. Het is een symbolische voorstelling van zaken. Het is niet zo dat hier een luikje in de hemel open gaat en Jesaja even naar binnen mag kijken. Jesaja krijgt een typologische voorstelling van Christus sinds... Christus er is, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, sinds hij uitermate verhoogd is geworden, de naam heeft ontvangen boven de engelen enzovoorts. Dat is ook op andere wijze aan te tonen, maar dat ga ik nou niet uitleggen dat dat zo is. Maar het hele punt is dat we die dat in 5 vers 30 aangekondigd wordt duisternis en benauwdheid enzovoorts. En in 6 vers 1 gaat het over een verheerlijkte Christus in de hemel. En in het volgende gedeelte van het hoofdstuk gaat het in, weliswaar historisch om de roeping van Jesaja. Maar meer in het algemeen gaat het om de prediking van het evangelie in de dagen dat Christus verheerlijkt is op een hoge en verheven troon. En daarbij wordt ook vastgesteld dat wat Israël betreft de situatie zou zijn als die van vers 9. Namelijk horende hoort maar verstaat niet, ziende ziet maar merkt niet enzovoorts. Want het volk zou hebben ogen verstien om niet te zien en oren om niet te horen en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, er wordt tegelijkertijd ook geschreven over de verharding die nou eenmaal over het Joodse volk gekomen is. Als gevolg van ongeloof. Hoewel het hoofdstuk eindigt met vast te stellen dat er niettemin een gelovig overblijfsel zou zijn enzovoort. Maar waar het me maar om gaat, is dat hier gesproken wordt over duisternis over de wereld en licht is er ook, maar niet in de wereld als zodanig. Hè? Licht is er alleen bij degenen die geloven. En het beschrijft op voorhand onze tegenwoordige bedeling. Iets dergelijks vind je trouwens ook in hoofdstuk 8, waar trouwens dat vers staat waar ik net op zinspeelde over die steen... Die zou zijn tot heiligdom enerzijds en steen des aanstoots anderzijds, maar wel gelijktijdig. Dat is vers 14. Dan vindt u die ook nog weer eens terug. Zodat u ziet dat we weer in onze bedeling terecht zijn. Voor ons is hij een heiligdom. Voor ons is hij dierbaar. Maar voor de ongehoorzame is hij steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. En dus vers 15, velen onder hem zullen struikelen en vallen, verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden en zo verder. Maar niettemin lezen wij in Niet te min, nee, wel eens in vers 20. Tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Bij hen zal het licht niet opgaan. Met andere woorden, als de Messias komt en dus het licht komt, komt de Messias niet bij hen, want bij hen gaat het licht niet op. Omdat ze ongehoorzaam zijn. En daarna volgen die versen die wij over een paar maanden weer nodig hebben. Vers 20. Let op hoe ik hem lees. Hou een pen bij de hand. Want er staat: maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Vers 23 van Jesaja 8. Verderop in dit hoofdstuk dus, hè. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd vrachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatst heerlijk gemaakt. Dan wel zal hij het in het laatst heerlijk maken, want zo kan net zo goed vertaald worden, naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. En dan vragen wij, hoezo? Gaat er dan toch, blijft er dan toch ergens licht? Of gaat er dan toch ergens licht op? Dat woordje gans, dat moet je dus echt doorstrepen in vers 23. Ik krijg absoluut de verkeerde indruk. Het wordt daar überhaupt niet verduisterd. Het gebeurde tegenovergestelde. Het was er duister, maar daar gaat juist het licht op. Want dat is wat het volgende vers verklaart. Dat is dan inmiddels hoofdstuk 9 vers 1... Namelijk het volk dat in duisternis wandelt, dat volk in Galilea der heidenen, en het land van Zebulon, u weet wel hoe het land van Zebulon heet? Zeeland, ja, precies, ja. Ik kan het ook niet helpen, ja. Zeeland. En wat die W betreft van Zeeu, en W is een B in het Hebreeuws, hè. Want ja, het is het land van de Zebulonieten. En daarom heet het Zeeland. Maar dat kun je niet uitspreken. Dus wordt het Zeeland en dus wordt het gewoon Zeeland. Hè? Het land van Zebulon. Maar dat terzijde. Het volk dat in duisternis wandelt in Galilea dus. Galilea der Heiden, hoef ik hier niet meer uit te leggen. Hè? Dat soort dingen, hè? Langzamerhand. Het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Dat dacht ik altijd al, dat het zo was, land van de schaduw des doods. Op Duisterland, Noordwest-Europa is het eigenlijk. Hè? Over dezelfde zal licht schijnen. En dan heb je weer zo'n vers waarvan alles ingevuld is, dus ik lees hem ook maar. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat woordje niet moet er weer tussenuit. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt, zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van uw last en de stok en de schouders en de staf, degene die een dreef hebt, gij verbroken, gelijk de dagen der Midianieten, enzovoorts. En dan krijg je die tekst van, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder, enzovoorts. Maar speciaal wordt hier gesproken dus over Galilea der heidenen, land van Zebulon en Naphtali, en niet over de volkeren in het algemeen. Laat staan over het Joodse volk. Hebben die nog? Dacht het wel, hè? Hoef je niet verder toe te lichten. Maar waar het over gaat is dus dat licht zou schijnen, ooit ergens. Maar dat is uitzonderlijk onder de wereld zelf. Zal verkeren in duisternis. Dat is wat hier aangekondigd wordt. Het is trouwens niks nieuws, want ook als je een heel boek Jesaja samenvat, zou je kunnen zeggen, Jesaja kondigt aan duisternis, maar op enkele plaats licht. Of andersom, Jesaja kondigt aan oordelen van Gods wegen, grote dag des Heren, wat ermee samenhangt. Niettemin zou er een gelovig overblijfsel zijn. En dat is natuurlijk nog steeds hetzelfde. Een overblijfsel. Nou goed. Maar zo verder in Jesaja. Hè? Jesaja 42 en 49 hebben we al eens aangehaald. Al was het maar naar aanleiding van Handelingen 13. En dat zijn die hoofdstukken waar niet alleen gezegd wordt, ik zal u stellen tot licht der heidenen. maar waar ook zelfs adreskundige aanduidingen vermeld worden, zodat we ongeveer weten waar die heidenen dan te vinden zouden zijn. Hè? Ik denk, ik kan die vinden, maar dat klopt, want ik zit inmiddels in Jeremia door een misverstand. Maar het is in Jesaja 42 waar gesproken wordt in bijvoorbeeld vers 4. De eilanden zullen naar zijn rijk wachten, de verre landen, kustlanden enzovoort. En vers 6, ik zal u geven tot, of aan, gewoon hè. Ik zal u geven aan verbond des volks, Brit aan, we hebben al eens besproken, dus vooruit maar weer hè. Namelijk tot licht der heidenen om te openen de blinde ogen. Daar gaat het licht weer, hè? De ogen worden geopend en het licht gaat op. Aan de einden of aan het einde der aarde, vers 10 en zo verder. En vers 16 in bijzonder ook. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Dan weet je meteen hoe het komt dat het soms ergens duisternis is.
Ik was een beeld van de opname.
Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Dat volgt eruit dat het licht krom gaat en dat het daarom niet overal licht is. In de wereld als zodanig. Ook letterlijk, bedoel ik. De duisternis van de nacht wordt veroorzaakt door de kromming van het licht. Toch? Dat schrijven we gewoon onder elkaar, daar staat het toch? En als het licht recht gaat, dan is er geen duisternis meer, precies. En dat is de beschrijving van een nieuwe schepping, hè. Waar alles recht gemaakt is. En waar alles licht is, waar geen schaduw meer is. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar ja, normaal kom je dit soort schriftplaatsen zo niet tegen. Maar het is wel leuk om dat even te vermelden, toch, hè? Goed. Wat hadden we hier nog meer? Nou ja, dezelfde uitdrukkingen hadden we in Jesaja 49, waar het herhaald wordt. Namelijk, geef u tot licht der heidenen en aan Brit aan. In vers 8 is dat dan van Jesaja 49. Maar in vers 6 al... van Jesaja 49... Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dan meer speciaal vers 8... Ik zal u geven aan Brit aan. En daarna gaat het over gebondenen ballingen... die in duisternis zijn... tot hen wordt gezegd... kom tevoor schijn. Mooi hè? Ze zijn in duisternis, kom tevoor schijn. Kom tot zijn schijnsel, alle volken. Ja... Want er is een licht der lichten opgegaan, weet u nog? Ja. Uit een onberijmde versie van Jesaja 9. Maar goed. En ook hier staat dat het is het noorden, het noordwesten, vers 12. Noordwesten. Maar licht genoeg dus. En wat zeker genoemd zou moeten worden is Jesaja 60. Waarnaar in mijn Bijbel trouwens verwezen wordt vanuit Handelingen. Jesaja 60 namelijk, vers 1, dat in het Nieuwe Testament meerdere keren wordt aangehaald. De beroemde uitspraak, die kennen we trouwens ook als een lied, hè? Hoe is die ook weer? Ik weet niet meer zo. Maar in Jesaja 60, hè? Ja, dat is hem, ja. Ik zie, ik ben nog niet in vorm, hoor. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Letterlijk uit de Statenvertaling van Efeze hoofdstuk 5. Maar het is de Nieuwtestamentische variant van Jesaja 60 vers 1. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Heeft hier, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Namelijk, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Onder verwijzing naar de zon die geacht wordt op te gaan als de nieuwe dag aanbreekt. Maar nu staat de heerlijkheid des Heren gaat over u op, zodat u meteen begrijpt dat heerlijkheid licht impliceert. Hè? Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, meervoud. Doch over u zal de Heren opgaan. Alsof u de zon is. Over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan. En de koningen tot de glans die u is opgegaan. En deze uitdrukkingen worden aangehaald, althans gedeeltelijk in Efeze 5... en daar toegepast op de gemeente. En dat klopt natuurlijk precies, want wij leven in dagen waarin de wereld in duisternis is. Terwijl over ons dat licht des Heren is opgegaan. En de uiteindelijke bestemming van de gemeente is inderdaad dat de heidenen tot het licht zullen gaan dat afkomstig is van Christus en de gemeente. Nou ja, in de toekomst, dat is waarschijnlijk pas, nou ja, ten volle pas na de wederkomst van Christus, al moet gezegd worden dat deze profetie voor een deel ook in onze bedeling vervuld wordt natuurlijk, hè. Want de verspreiding van het geloof in de Heer Jezus Christus, of zal ik het gewoon algemeen zeggen, de verspreiding van het christendom, heeft toch plaatsgevonden dat zoveel onder de volkeren tot geloof zijn gekomen in de God van Brit-Am. Die van hier Gallië der Heidenen, of niet dan? Ken uw kerkgeschiedenis. Het evangelie is door de blanken. Mag je niet met het hele woord, mag je niet mee gebruiken, blanken, maar vooruit. He, Caucasiërs, dat maakt het weer ingewikkeld. Maar terecht, is door de blanken verspreid geworden over heel de wereld. En onder de gekleurde volken weet men maar al te goed dat het christendom godsdienst is van de blanken. En zo is het maar net. En andersom, er zijn velen tot ons licht gekomen in de praktijk. Je mag het niet zeggen, dat weet ik allemaal wel, want het wordt allemaal verkeerd opgevat en verkeerd uitgelegd. Maar als u het mij vraagt, de samenleving van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is dan toch een aardige afbeelding van wat de gemeente is. Nou ja, had kunnen zijn van mijn part dan, als er tegenstand is tegen deze uitspraken. Maar je vindt een mengelmoes van allerlei volkeren verzameld en ze zijn allemaal Amerikaan. Ze voelen zich Amerikaan, en sommigen niet, maar in het algemeen, ja, je moet er een kunnen vinden die het er niet mee eens is natuurlijk. Maar in het algemeen ook de zwarte, hoe moet je zeggen, de African Americans, jee. Zijn er over het algemeen trots op Amerikaan te zijn, hoor. En zijn niet alleen. Ik bedoel, daar lopen er nogal meer rond. Maar dat is eigenlijk de afbeelding, nou in overblijfsel kun je ook zeggen, van wat de gemeente eigenlijk is. Een verzameling uit alle volkeren, maar wel degelijk in een bepaald centrum, naar een bepaald centrum. En het is één in Christus. Daar gaat het om, hè. Nou goed. Ik vind het nog altijd verbijsterend... dat, vooral in de, dat met name in de Verenigde Staten de afstammelingen van de voormalige slaven niettemin in het algemeen geloven in de Heer Jezus Christus, die God van hun veronderstelde of bewezen vroegere meesters, dan wel onderdrukkers. Dat is toch eigenaardig, vindt u niet? Ja. Nou, denk er maar eens over na. Hoe zou dat nou komen? Nou ja, ik denk omdat de Heer zich mee bemoeid heeft en wie zoekt zal vinden. Langs welke vreemde weg dan ook. Ik vind het verbijsterend hoor, eerlijk waar. Maar ik praat er liever niet over, omdat we er zijn al ver buiten het Bijbels verband. Maar het is voldoende, lijkt mij, om er eens over na te denken. In elk geval, Jesaja 60 over het licht dat ze opgaan, spreekt wel degelijk over. Zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volkeren bedekken, maar over u zal de Heer opgaan. Dat is dat overblijfsel waarover Jesaja vanaf hoofdstuk 1 al spreekt. En in de praktijk, dat is dus inderdaad de gemeente, spreekt over onze tegenwoordige tijd. Ik zei, het wordt aangehaald, in ieder geval heel duidelijk in Efeze hoofdstuk 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten, want staat daar, wij zouden in het licht wandelen en het licht zal vrucht dragen, de vrucht des lichts is en dat soort uitspraken meer. Maar je vindt woorden van deze strekking ook in Romeinen hoofdstuk 13... Wij zouden opstaan omdat het dag is en we zouden in het licht wandelen, want wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Romeinen 13, de rechterbladzijde rechts onderaan. En ook De rechtse bladzijde middenin, rechts in 1 Thessalonicenzen 5. Vind je ook woorden van die strekking? Over dat licht waarin men zou wandelen. Bij nader inzien, ik denk dat zelfs een schriftgedeelte als 1 Johannes 1 daaraan ontleend is, maar daar is van een citaat eigenlijk niks meer te merken. In Romeinen 13 en 1 Thessalonicenzen 5 nog wel enigszins. Maar het wordt natuurlijk altijd vrij aangehaald en meteen toegepast. Hè? Zo gebeurt dat in de Bijbel. Hebben ze? We zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. We zouden in de dag wandelen en nuchter zijn en waakzaam. Want die dronken zijn, zijn des nachts dronken en hoe het allemaal heet mag. Kortom, wij zijn niet in duisternis, doch nog desnachts, dat ons die dag des Heren als een dief zou overvallen. Gij zijt alle kinderen des daags en kinderen des lichts ontleend. In elk geval om deze kernachtige uitspraken uit Jesaja 60, vers 1 tot en met 3. En uiteindelijk worden dit soort dingen uitgewerkt en toegepast op heel het nieuwe verbond. En dat lees je natuurlijk op talloze plaatsen over de werking van het licht. Hier in Jesaja 60 heb je dan bijvoorbeeld nog vers 20, vers 19... Vers 19, de zon zal u niet meer wezen tot licht des daags en tot de glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal het licht niet intrekken, want de Heere zal u tot eeuwig licht wezen en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. Het spreekt over het aanbreken van het koninkrijk van Christus, maar daar hebben wij reeds deel aan gekregen. Het is ook geen wonder dus dat deze woorden in Openbaring 22, of is het nog 21, bijna letterlijk geciteerd worden. In die stad is de zon niet meer van nood en de maan niet meer, maar het lam zelf zal haar kaas zijn, enzovoorts. Maar het is de toepassing van deze uitspraken uit Jesaja 60. Maar probeer maar weer terug te gaan naar Handelingen 26... waar de Heer zei: Ik zal u stellen tot dienaar, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zende. Maar het heette dus, hij zou gesteld worden tot licht tot aan de einde der aarde. Om hun ogen te openen, om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis en dus van onwetendheid tot het licht. En dus tot de kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. En te bekeren van de macht van Satan. Men kan er zich gewoon van afkeren. Wederstaat de duivel, staat er toch ook gewoon? Staat ik bij hoe je dat doet? Staat onderwerpt u dan goden? Zo wederstaat men de duivel. En hij zal van uw vrienden, van uw vrienden. Zoals het ook heet, bekeerd te zijn van de afgoden om de levende God te dienen. Daar gaat het hier ook over. Hè? Te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans, de heerschappij des Satans in de praktijk, tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel ontvangen, ze ontvangen vergeving van zonden, en een erfdeel onder de geheiligden, of gewoon onder de heiligen dus, hè? Dat zijn degenen die geheiligd zijn. Door het geloof in mij, want alleen door geloof in de Heer Jezus ontvangt men vergeving der zonden, maar bovendien ontvangt men door geloof in hem ook een erfdeel, te midden van de geheiligden. Per slot, wij zouden wedergeboren worden tot een erfenis die voor ons bewaard wordt, enzovoort. En het erfdeel in de meest brede en meer algemene toepassing van de term spreekt dan toch over een bezitting in een nieuwe schepping, uiteraard. Hè. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar dat is wat gepredikt wordt. Of zou worden. En dat is Paulus' opdracht. Natuurlijk, het is Paulus' opdracht. Het neemt niet weg dat er vele anderen waren die dezelfde opdracht gekregen hadden. De discipelen al veel eerder, namelijk gij zult mijn getuigen zijn, beginnend bij Jeruzalem en dan tot aan de einden der aarde. Precies hetzelfde verhaal, dat was Handelingen 1 al. Hè? Hier is niet sprake van een bijzondere positie van de apostel Paulus. Bijzonder is dat de geschiedenis via hem zich afspeelt en dat we de meeste Nieuwtestamentische brieven ook hebben ontvangen, inderdaad, van de apostel Paulus. Maar dat is, daar hebben we het al eerder over gehad, omdat de man ook een mooi model is van de gemeente. Namelijk niet van Joodse afkomst, maar van heidense afkomst. Nou, maar een Joodse opvoeding, maar dat is weer een ander ding. Maar een heiden met Romeins staatsburgerschap en zo verder. Goed, kom ik nou verder niet op terug. De apostel trouwens ook niet. Die zegt gewoon, vers 19, daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest? Waarom niet? Nou ja, omdat het Jezus was. Wie zijt gij, heren? En hij zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Hij zei nog wat meer, dat hebben we net gelezen, maar dat daarom, in vers 19 slaat in de eerste plaats natuurlijk op, dat antwoord, ik ben Jezus die gij vervolgt. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judea, en de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren. Prachtig die uitdrukking, want die is ook uit Handelingen 2, als ik me goed herinner. Want wat zei Petrus ook alweer op de Pinksterdag? Nee, niet op de Pinksterdag. Het is Handelingen 4 of 3. Wacht even. Het is Handelingen 3. Dus net na de Pinksterdag in vers 19 van Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u. Dezelfde woorden bij elkaar. Betert u dan en bekeert u. En in Handelingen 26 vers 20, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren. Precies. In beide gevallen gewoon de oproep tot bekering. Dat is een verbetering natuurlijk. Uiteraard, hè. Betert u dan en bekeert u. Of dat zij zich zouden beteren, namelijk tot God bekeren, Handelingen 26 vers 20, werken doende der bekering waren. Die kan ik zo gauw niet terugvinden, maar staat erbij dat Johannes de Doper precies hetzelfde riep. Breng dan werken voor der bekering waardig. Dat voor degenen die beweren dat Paulus een andere evangelie predikt of een andere boodschap, vind ik dit toch wel interessant. Dat hij termen gebruikt, notabene, van Johannes de Doper en van Petrus, helemaal uit het begin van Handelingen. Het is gewoon dezelfde boodschap namelijk. Werken doende der bekering waardig. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Ik blijf dat herhalen. Het schijnt niet altijd even goed begrepen te worden of gehoord te worden. Maar onze wedergeboorte als zodanig is in zichzelf geen doel. Het is een middel. Het doel is dat wij als schepselen Gods eindelijk God zouden dienen. En daartoe maakt hij ons bekwaam. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Uit genade zalen geworden tot goede werken waarin wij zouden wandelen en hoe dat allemaal maar heet te wachten. Of gij zijt een uitverkoren geslacht, hebben we net gelezen, koning de priesterdom, heilig volk en verkregen volk om te verkondigen. Nou is verkondigen iets smal, lijkt het. Maar je kan die term ook breed nemen. De bedoeling is dat de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonder belicht, door ons verkondigd zouden worden, maar niet noodzakelijk met de mond alleen maar. Hè? Dat wil zeggen, in heel ons leven zou dat tot uitdrukking komen. De Heer zou in ons werken, het willen en het werken. En dus uiteindelijk wel degelijk werken. En dat ik daarbij ook Jacobus als getuige kan oproepen, dat wist zelfs Luther. Wist ook Luther, niet zelfs ook Luther, hè? Het is geloof en daarna wel degelijk de uitwerking daarvan, werken dus. Dat ze zich zouden beteren, tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Nou goed, dat heeft Paulus dus gedaan, hij noemt het hele rijtje, te Jeruzalem, ja, Damascus waar hij eerst was, en dan Jeruzalem, Judea, heidenen, noemt hij in vers 20. En achter Damascus. Maar ja, dat zal ik besproken hebben naar aanleiding van Handelingen 9. Achter Damascus gaan wel degelijk de 10 stammen van Israël schuilen. Hoofdstad van Syrië. Kom ik maar niet op terug. Vers 21. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Vanwege Dit werk van Paulus, deze prediking. Ze probeerden hem het zwijgen op te leggen op een of andere wijze. En dus, de Joden hebben hem gegrepen in de tempel, hun tempel, notabene, en gepoogd om te brengen, dat was ook zo. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende beiden klein en groot. En dat, die term zou je niet te letterlijk nemen, uiteraard, klein en groot. In gewoon Nederlands neem je dat ook niet al te letterlijk. Het gaat om wie het ook is, van hoog tot laag, klein en groot, belangrijk of onbelangrijk, wie het maar is. Dat is wat het betekent. Het is hetzelfde als in Openbaring, wat is het, 20 nog geloof ik. Ik zag de doden staande voor God, klein en groot. Bekende uitdrukking, iedereen dus. Niets uitgezonderd. Betuigende beiden, klein en groot. Dat wil zeggen de gewone man, maar hier ook de overheden, om zo te zeggen. Niets zeggende buiten, in de zin van buitenom natuurlijk, hè. Niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben. Dat geschieden zou. En dat is het dilemma waarvoor wij steeds staan. Paulus zegt dat hij nooit iets predikte buiten de wet. Dat wil zeggen buiten Mozes en de profeten. En het is niet alleen hier, maar op talloze andere plaatsen doet hij het ook. In de brieven trouwens ook. En het wordt door velen aangegrepen om te zeggen dat Paulus dus de wet predikte. En daar heb je weer je misverstand. Daarbij gaat het niet om de wet uit geboden en inzettingen bestaande. Maar het gaat om wat Mozes en de profeten gesproken hebben dat geschieden zou. Als profeten. En Mozes en de profeten hebben net zo goed gesproken dat de heerschappij van de wet na uitgeboden inzettingen bestaande beëindigd zou worden. En dat is dus wat Paulus predikt. En hij zegt dat het inmiddels gebeurd is. Men lezen anders de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, lijkt me duidelijk genoeg. Hebreeën 8 in het bijzonder, waarin trouwens Jeremia 31 geciteerd wordt, waar dat nieuwe verbond werd aangekondigd ter vervanging van het oude. Dat oude verbond zou beëindigd worden. En dat is wat de apostel predikt. Dat is niet buiten de wet om, dat is in overeenstemming met de wet. En in de uiteenzetting van Romeinen hoofdstuk 3 wordt zelfs gezegd dat als wij uit genade, door geloof, gerechtvaardigd worden en dus behouden worden, dat dat niet in strijd is met de wet. Maar wij bevestigen de wet door niet uit de wet, maar uit het geloof gerechtvaardigd te worden. Doen wij dan de wet er niet, staat er meteen aan. Nee, wij bevestigen de wet. Het is een overeenstemming met de wet. Tot in de details. En de wijze waarop verzoening tot stand gebracht is, en dus de basis gelegd is voor vergeving en wat er verder volgt, het is volstrekt in overeenstemming met wat het Oude Testament gesproken heeft. Maar ja, als men het niet kent, dan wordt het een moeilijk verhaal, hè? Maar Paulus houdt zich wel degelijk aan de wet en dus leert hij dat wij verlost zijn van de wet. Hij zegt zelfs in Galaten 2 dat als wij ons onder de wet stellen, zijn wij door dat te doen overtreders der wet, want het is in strijd met de wet dat wij die der wet gestorven zijn alsnog een beroep doen op de wet. En die claimen en daaronder leven. Staat er gewoon. Zo stel ik mijzelf een tot één overtreder. Staat daar gewoon. Helemaal rechts onderaan. Ja. Vers 23. De profeten en Mozes hebben dus gesproken dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde licht zou verkondigen deze volken, dat wil zeggen aan dit volk, en den heidenen, en aan de heidenen. Nou precies, een deel daarvan hebben wij zojuist uit Jesaja aangehaald. Namelijk dat licht zal verkondigd worden aan dit volk en aan de heidenen. Maar blijkbaar hebben de profeten en Mozes ook gesproken over het lijden dat op de Christus komen zou. Die uitdrukking die heb ik rechtstreeks uit 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou. Dat is een iets moeilijker onderwerp, omdat er mijns inziens in heel het Oude Testament geen schriftplaats te vinden is waar expliciet gezegd wordt dat de Christus lijden zal. Het zijn gevolgtrekkingen die men moet maken, blijkbaar. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Jesaja 53. Dus het hoofdstuk waar men het eerste naar zou verwijzen als het gaat om het lijden dat op Christus komen zal. U weet wel, het lam dat stom is voor zijn scheerders en dat er slachtbank geleid werd enzovoorts. Maar er staat niet bij dat het over de Heer Jezus Christus gaat. En er is aan te tonen dat het bijvoorbeeld over Israël gaat of zo. Dat is ook niet geheel ten onrechte. Maar dat komt gewoon omdat die schriftplaats een dubbele bodem heeft, zal ik maar zeggen. Maar het gaat over de Messias, maar over nogal wat meer. Aan de andere kant, men zou ook verwijzen naar de psalmen. Dat doet men meestal niet, omdat men geen idee heeft dat psalmen, dat alle psalmen messiaanse psalmen zijn, zoals dat officieel heet. Sommige noemt men zo, maar in feite zijn alle psalmen messiaanse psalmen. Daar spreekt David bijvoorbeeld over lijden tot in de dood. En Petrus haalt dat aan, naar aanleiding speciaal van psalm 16, in Handelingen 2, en zegt dat het niet over David gaat, dat het wel door David geschreven is, maar dat het niet over David gaat, maar over de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. En hij zegt erbij, David wist dat. En zo heeft David dit voorziende gesproken over Christus. Dat God hem niet zou verlaten in het dodenrijk en hoe het allemaal heet mag. En er zijn nogal wat psalmen die spreken over het lijden van Christus dus. Hoewel het er daar, zoals gezegd, niet expliciet bij staat. Maar je moet wel blind zijn om het niet te zien. En daar gaat het maar om. Zodat er geen twijfel hoeft te bestaan. De Christus moest lijden en daarna uit de dood opstaan. Hier staat het ook zo, hè, dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde. We hebben zijn opstanding als eersteling dus. En licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Dat is wat tot in onze dagen dan nog gebeurt. Petrus wist het ook. Die spreekt over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zodat hij blijkbaar deze verschillende dingen kende, maar ook de volgorde daarvan. Dat is ook niet zo moeilijk trouwens, want het kan alleen maar op die volgorde. Eerst het lijden en daarna de heerlijkheid. Wat zei ik? 1 Petrus 1? Ja, dat klopt. Dat is vers 11 van 1 Petrus 1. Waar staat dat de profeten waren onderzoekende op of over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Ik lees hem niet precies zoals hij er staat, want ik heb die woorden van Christus verschoven naar achter in het vers, hè? Verder naar achteren. Dus nog een keer, 1 Petrus 1 vers 11, onderzoekende, beslaat op de profeten uit vers 10, de profeten onderzochten hun eigen profetieën. Zij waren onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna, die volgende. Waar het speciaal over gaat, is hier natuurlijk over de tijd die ligt tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want die tijd heet in de Bijbel de verborgenheid. En de aanverwante termen dus. Hè? Verborgenheden van de Koninkrijk der Hemelen. Kortom, de bedeling der verborgenheid uit Efeze hoofdstuk 3. En het is dus de tijd waarin wij leven. Die deel uitmaakt van wat in de Bijbel heet de verborgenheden. En de profeten hebben dat onderzocht. En bovendien staat erbij dat hen geopenbaard is dat ze geprofeteerd hebben over de genade die in ons geschied is, de zaligheid die in ons geschied is. Met andere woorden, de profeten hebben wel degelijk over deze tegenwoordige gemeentelijke bedeling geprofeteerd. En dat is weer een van de misverstanden van het ultradispensationalisme, waarbij men glashard zegt, de gemeente is een verborgenheid, dus die komt in het Oude Testament niet voor. Van een paar weken terug sprak ik nog iemand die leer van alverzoening probeerde te verdedigen. En die had het over een stuk in Jesaja. Die zei, dat kan niet over de gemeente gaan, want die bestond toen nog niet. Hetgeen ik een prachtige illustratie vind van de onnozelheid van, heel die lering, zal ik maar zeggen. Het kan niet over de gemeente gaan, want die bestond nog niet. Dat is natuurlijk helemaal dwaas. Alsof God niet van tevoren over iets kan spreken. Toen God zei, laat ons mensen maken, kon dus ook niet over mensen gaan, want die bestonden nog niet. Toch? Enzovoorts. Ik bedoel, het zijn argumenten die nergens op slaan. En toch trapt men er soms in. Maar goed, dat ook maar weer terzijde. Maar het is de essentie van het evangelie natuurlijk. Hè? Terug in Handelingen 26. Dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde. Ik kan niet nalaten nog even te verwijzen zo naar Romeinen hoofdstuk 8. Christus is het die gestorven is. Wat meer is. Die ook is opgewekt. Want daar ligt de klemtoon altijd. Hè? De opstanding van Christus. Maar dat hebben we vorige keer gezien in Handelingen 24. Vers 21. Over de opstanding der doden word ik heden van ulieden geoordeeld. Want dat is de essentie van de prediking. Goed. Terug dan naar Handelingen 26. Hij zou licht verkondigen aan dit volk, aan Israël en de heidenen. Eveneens aangekondigd in het Oude Testament. En daar gaat het hier allemaal over en daar is Paulus in betrokken. Vers 24, en als hij deze dingen tot verantwoording sprak, want dat was wat het was, hè, verantwoording. Hij vertelde in wat voor positie hij verkeerde en hoe het allemaal zo gekomen was, om zo te zeggen. Dan staat er, als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei Festus met grote stem, dus hij schreeuwde hem, hij brak het tussendoor, hè, met grote stem. Hij zei, gij raast. In gewoon Nederlands, je bent hartstikke gek, maar dat is wat het is, hè? Gij raast. Gij raast, Paulus. Razen is ook een term tot ter aanduiding van ijlen, heet dat. En u weet wat ijlen betekent, hè? Als je ijlt, heb je haast. Toch? Ja. Dan heb je het eilig. Dan ijl je. Maar het wordt ook gebruikt voor het spreken. Terwijl men niet goed bij zinnen is, bijvoorbeeld als een hoge koorts heeft of iets dergelijks, dat heet net zo ijlen, en een ander woord voor ijlen is racen, dan heb je ook haast, en dus razen, dat is wat het is, hè? Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razenij. Ik vind de pracht van de uitdrukking, omdat hiermee dan toch gezegd wordt dat grote geleerdheid en krankzinnigheid dicht bij elkaar liggen. En grote geleerdheid brengt tot krankzinnigheid, volgens Festus. Maar hij is niet de enige die die conclusie trekt. Het is algemeen bekend, hè? Ligt dicht naast elkaar. Daar is ook een goede reden voor. Maar men zou wel goed begrijpen waar de man het dan over heeft. De grote geleerdheid wil zeggen dat men veel geleerd heeft. Veel onderwijsgenoten heeft, veel feitenkennis heeft, enzovoorts. En daar kun je knap gestoord van worden. Eenvoudig, omdat feitenkennis als zodanig, daar heb je niks aan, behalve dan dat je er misschien een quiz mee kunt winnen voor de televisie of iets dergelijks. Ik heb altijd bewondering voor mensen met die feitenkennis die het ook zo op kunnen hoesten. Bij sommige vragen denk ik, ja, ik weet het antwoord, maar hè, dan moet je me even een paar minuten gunnen, soms een paar dagen. Soms word ik dan wakker en dan weet ik, kan ik ineens wat zeggen, vooral als het over namen gaat en zo, dat is verschrikkelijk. Maar goed, ik weet het wel, maar ik moet het juiste laadje nog even zien te vinden. Hè? Problematisch. Maar goed. Maar feitenkennis, daar heb je op zich niks aan, zolang je die feiten niet met elkaar in een verband, in een zinnig, in een logisch verband kunt brengen. En als je dat niet kunt, en je hebt wel veel feitenkennis, dan ben je hartstikke gek. Daar kun je namelijk niks mee. En ik verdenk er sommige mensen van dat hun kwaliteiten om boeken te schrijven over de meest uiteenlopende onderwerpen, dat in feite een vorm is van razernij. Die feitenkennis die hebben ze, en ze husselen dat wat lekker door elkaar, leggen dat wat uit en geven daar een verslag van. En dat klinkt heel interessant. Het lijkt ook verbazend geleerd. In werkelijkheid is het gewoon razernij. Ik ben er stellig van overtuigd. Ik heb er ook wel voorbeelden van. Die heb ik zo wel bij de hand, hoor. Dat is niet zo moeilijk. Maar goed, dan zal ik u niet meer lastig vallen. Het is niet zo aardig om dat te doen. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Dat is trouwens ook wat men met de Bijbel doet, hè? Daar staat nogal wat in. En als je op de juiste wijze een deel daarvan selecteert en met elkaar in verband brengt, dan kun je de meest zotte theorieën of leerstellingen ontwikkelen enzovoort. En dan heb je ze nog bijbels onderbouwd ook. Maar dan heb je wel schriftplaatsen uit hun verband gehaald natuurlijk en in een ander verband geplaatst. En bovendien ook veel schriftplaatsen weggelaten. Er zit weinig anders op ook trouwens. Maar zo ontstaat dat, hè?
Ik ken het maar bekennen.
Hè?
Je zou de schrift moeten bekennen in plaats van uitsluitend kennen.
Ja, precies.
Gemeenschap hebben met.
Ja, gewoon feitenkennis, dat stelt niks voor. Eigenlijk is dat ook geen kennis. Dat heet wetenschap of het heet geleerdheid. Daar heb je wat geleerd, dan zit het erin. Maar als je er niks mee kunt, niks mee doet en de verbanden tussen de dingen niet weet, dan kun je daar dus inderdaad niks mee. Hè? Zijn dat losse feiten, maar het zeg je geen moer. Dat had ik op school altijd met vakken als geschiedenis enzovoort, die me toen absoluut niet interesseerden. En dan ben je weer leren bepaalde feiten kennen, hoe het met elkaar in verband stond, wist je veel. Als je, dus net zoiets als bij verkeersborden, het juiste onderschrift uit het blauwe boekje, was dat vroeger, is dat nog zo? Moest je er precies zeggen wat zo'n verkeersbord betekent enzovoort. Je had geen idee waar het over ging, dat hoefde ook niet. Dus je moest feitenkennis, het rampjaar van Nederland, wanneer was dat? 1672. Ik heb geen idee, nu, op dit moment heb ik geen idee waarom het een rampjaar was. En ik weet ook van het volk was radeloos, redeloos en reddeloos of weet je veel wat. Maar welk jaar het altijd bij hoort, ben ik inmiddels vergeten. Als ik het wel wist, zou ik misschien iets nog kunnen reconstrueren, want dat moet in verband met die dingen geweest zijn, maar...
Ja, tegenwoordig slagen ze voor de haven met een werkstuk over Anne Frank.
Ja.
Zonder ook maar de minste notie van een globale indeling van hoe de geschiedenis gelopen is.
Ja, dat is
absoluut helemaal niks.
Nee, maar...
Dat is nog trots ook.
Ja,
Anne maar... Frank, dan weet je de geschiedenis.
Ja, maar het is tijdrovend. Geschiedenis is natuurlijk tijdrovend en hoe ouder we zijn, hoe meer geschiedenis we hebben... Dus hoe moeilijker het wordt om het allemaal bij te houden. Dan mag je met Nederland nog blij zijn dat de Nederlandse geschiedenis pas 2000 jaar geleden begonnen is. Ongeveer toen ze dus met die waterfietsen in het land binnenkwam. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Op de Batavers, weet je wel. Nou goed, dat soort dingen. Maar men weet er niks, weet dat niet meer. Maar dat komt ook omdat wat men er nog van leert, dat kent men de verbanden niet tussen. Nee. Schiet niet op. En dat is met zoveel dingen zo. En vooral als je dan dingen moet leren waar je interesse niet naar uitgaat. Want dat vond ik op school altijd het grootste probleem. Ja, dan werkt het helemaal niet natuurlijk. Maar grote geleerdheid kan een mens tot razernij brengen. Maar de bedoeling is niet dat we grote geleerden zijn. De bedoeling is dat wat wij geleerd hebben, dat we er ook inderdaad iets mee kunnen. Of dat veel is, dat heeft er niks mee te maken. Dat is het oude verhaal van, je hebt grote vaten en je hebt kleine vaten. Zolang die vaten maar zo ongeveer vol zijn, is het goed genoeg. Maar feitenkennis als zodanig, ja, het is wel handig, maar je moet er wel wat mee kunnen. Begrijp me goed, ik ben voor feitenkennis. Dat is belangrijk, vind ik echt. En hoe meer je paraat je hebt, hoe makkelijker dat is. Maar als je er niks mee doet, niks mee kunt, en de verbanden niet ziet, ja, wat heb je er dan aan? Ik heb het meestal aan de zon, kan dingen onthouden alleen omdat ik de verbanden ken. Dan kom ik er vanzelf op. En dan zeg ik soms een heleboel zinnen precies hetzelfde als ze bij wijze van spreken 20 jaar geleden of zo. Ik heb net naar mijn lezing hier geluisterd van, wanneer was het, 15 mei? De laatste hier, die was ik dus echt wel vergeten. Die moest ik eerst weer terug horen. En tot mijn verbijstering was het in grote lijnen precies hetzelfde als waar ik gisteren in Beverwijk over gesproken heb, met helemaal dezelfde zinnen enzovoorts. En het ging echt niet over handelingen 26 overigens. Nee, maar als je een bepaalde weg inslaat, dan weet je weer hoe dat gaat en waar je terecht kunt. En dan kun je hier en daar een andere afslag nemen. Maar het verband brengt je er vanzelf. Zo werkt het. Het is de samenhang van het geheel. Hè? Ik zeg altijd, ik heb een slecht geheugen, dat is waar. Maar je gaat gewoon de weg in en dan herken je de punten onderweg. En dan weet je ook weer hoe het verder gaat. Zo werkt zoiets, toch? Hm? Nou goed. De grote geleerde brengt u tot razernij. Maar Paulus zegt, ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. En u, Festus, begrijpt dat weliswaar niet, maar die man die naast u zit daar, die Agrippa, die weet het wel. Dat staat er nu, hè? In. Want Paulus spreekt dan meteen tot Agrippa, niet meer tot Festus. Want de koning, nou, hij spreekt over Agrippa. De koning, Agrippa, de koning weet van deze dingen tot welke ik, dat wil zeggen, tot die koning, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Eigenlijk zegt Paulus, ik heb het niet tegen jou. Festus bemoeit zich ermee, maar Paulus zegt, ik heb het niet tegen jou. Ik praat tegen Agrippa. En die weet er wel van, toch? Ik vind het leuk om te lezen zo, hoor. De koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Die term vrijmoedigheid die is trouwens in de Bijbel in het algemeen verbonden met alle waarheden over onze bedeling. Die verborgene dingen die de wereld niet wil horen en die met vrijmoedigheid gesproken zouden worden. Maar ook vrijmoedigheid voor onszelf om in te gaan tot de troon der genade enzovoort. Maar dat hangt allemaal met elkaar samen, hè. Zijn woorden, het is een boodschap niet naar de mens. Het is een situatie waarin we ons bevinden, niet naar de mens. En men zou vrijmoedig die positie innemen en ook daar vrijmoedig over spreken. Tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is. Ik geloof, dat is dus ik vertrouw. Paulus rekent daarop. Is daarvan overtuigd, zeg maar, hè? Ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is. Let op, verborgen komt meteen, hè? Paulus heeft ook die associatie van vrijmoedigheid met verborgenheid. Spreek met vrijmoedigheid, geloof niet dat het voor hem verborgen is. Want dit is in geen hoek geschied. Dat is een prachtige uitdrukking. Het is niet ergens achteraf gebeurd, zodat niemand ervan weet. Het is allemaal in het openbaar gebeurd. Men weet ervan. En zeker iemand als Agrippa. We hebben wellicht niet een al te hoge dunk van de heren politici of van de machtsdragers. Maar over het algemeen zijn ze wel degelijk op de hoogte. Dat is hun vak, hè. Ze moeten op de hoogte zijn van al wat er in hun gebied omgaat. En als koning der Joden zal de man beslist geweten hebben van al deze dingen. En ook van Paulus verleden dus. Dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. De vraag is alleen of Agrippa wist wat de profeten dan zo precies profeteerden, natuurlijk. Maar het zijn twee dingen. Ik beweer ook altijd dat men eerst zou geloven en daarna zou men pas weten. Zo werkt het in de praktijk. Die hebben we toch, hè? Het is met alles zo, trouwens. Met dank aan, weet je, die man Dijkstra, die platte aarde propageerde. Die zei, je krijgt op school cijfers voor allerlei vakken, maar in werkelijkheid krijg je alleen cijfers voor geloof. Inclusief aardrijkskunde, want dat was dan zijn bezigheid. Want je moet gewoon geloven dat wat je verteld wordt, dat het waar is. En als je dat weer terug kan vertellen, dan krijg je een goed cijfer. Waarvoor? Voor je kennis van de aarde bij aardrijkskunde, dat is nog maar de vraag. Je krijgt een cijfer voor je geloof in de aardrijkskunde leraar. Ja, daar zit wel wat in. Zo is het met ons ook. Wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en we weten nauwelijks wat voor consequenties het heeft. Dat kunnen wij ook niet weten. Het wordt ons daarna pas bekendgemaakt. Toch? Want daarna is ons doel hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Hij openbaart zich eerst aan de zijnen. Dus moeten we eerst de zijnen worden voordat hij zich aan ons openbaart. Zo werkt het, hè? En dat is waarom sommige mensen de Bijbel bestuderen en er geen klap van weten. Eenvoudig, omdat ze toch niet geloven. Dan blijft hij ook dicht. Daar zorgt de Heer trouwens zelf ook wel voor, denk ik. Nee, niet de duivel, daar zorgt de Heer wel voor. Dat hij dan dicht blijft. Het is niet voor iedereen, het is alleen voor de zijnen. Voor zijn kinderen en dus voor degenen die geloven. Daarom, deze waarheid is dus wel degelijk bestemd voor Agrippa, die geacht wordt de schriften te geloven. Daarom wordt hem ook gepredikt. Zie? Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Paulus wacht niet eens het antwoord af. En Agrippa zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Ja. Ja. Het was maar één stap nog. Maar hij deed hem niet. En Paulus zei, ik wenste wel van God dat en bijna en geheelijk. Wat dat precies betekent, weet ik niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Het zal wel een idiomatische uitdrukking zijn. Maar ik neem aan dat het vers verder ook wel duidelijk is. Ik wens er wel van God dat niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige weerden gelijk als ik ben. Weerden zouden worden, hè? Dat allen, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanig worden gelijk als ik ben. Een christen, namelijk. Want dat is het woord dat hiervoor gebruikt werd. En dan uitgenomen deze banden. Want verwijzend naar zijn gevangenschap uiteraard. Misschien ook letterlijk banden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval overdrachtelijk. Want men zou vrij zijn, uiteraard. Dat is wat Paulus wenste, maar er staat, en als hij dit gezegd had, stond de koning op. Einde van het verhaal. Dat kun je als koning doen, hè? Je loopt gewoon weg. Einde van de zitting, zo kan hij wel weer. En de stadhouder en Veronica, Berenike, de draagster van de overwinning. Je kan ook zeggen, ze droeg van die schoenen.
Nice.
Hè? Ja, wat ze Nikes noemen of Nikes. Nike, dat is de overwinnaar, dat betekent het. Van Nico, weet je wel. En Nicodemus. En de Nicolaïten. Nike, de overwinning. De drager van de overwinning, ben Nike. Veronica, in andere letters en naar het Nederlands, maar vooruit. Dat was de zus van Agrippa, dat hebben we besproken, hè. Er stond de koning op en dus ook de stadhouder en Bernike en die met hen gezeten waren, het hele gezelschap dus. En aan een zijde gegaan zijn, ze gingen even aan de kant. Spraken zij tot elkaar zeggende, nou ja, ze zeiden wel wat meer natuurlijk, maar de conclusie was deze. Deze mens doet niets des doods of der banden waardig. Dat wil zeggen, wat hij ook doet, is geen enkele reden. Om hem voor te geleiden of een rechtszaken van te maken, laat staan dat hij ergens aan schuldig zou zijn of zo. Zij verklaren eigenlijk de hele zaak voor niet ontvankelijk. Laat het er maar bij zitten. Het neemt niet weg dat deze lui niet tot geloof komen. Hoewel ze in beginsel Paulus vrijspreken, daar komt het op neer, maar ja, daar was het nu te laat voor. Kon al niet meer. Want er staat in het volgende vers, Paulus had zich al op de keizer beroepen en ja, ze hadden er dus al niks meer over te zeggen. Maar zij kwamen niet tot geloof. En dat is de strekking, zoals gezegd, van deze hoofdstukken. Paulus krijgt de gelegenheid om de officiële vertegenwoordigers der volken, en hier in dit geval van het Joodse volk zelfs, toe te spreken enzovoorts. Maar zij komen niet tot geloof. Zij niet, maar met hen dus het volk ook niet. Heb je dat nog? En dan moet je nog steeds het onderscheid kennen, dus tussen het volk als zodanig en de individuele leden van het volk. Dat laatste is een ander verhaal, maar het volk als zodanig komt niet tot geloof. En dus rest ons, vers 32, en Agrippa zeide tot Festus, deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. En het gevolg daarvan is dus dat besloten wordt dat zij naar Italië zouden afvaren. Dat is 27 vers 1, want daar komen we dan terecht. En er komt er weer een lange geschiedenis waarover we het volgende keer zullen hebben. Want Paulus gaat natuurlijk onderweg naar die keizer, maar dat neemt ook een heel hoofdstuk in beslag. Een hoofdstuk waarvan ik altijd denk, daar zouden ze nog eens een keer een rampenfilm over kunnen maken. Met z'n allen in het bootje en al dat soort dingen meer. Hetgeen natuurlijk nog steeds een uitdrukking is van onze tegenwoordige bedeling, die niet alleen aan het begin, maar ook in al wat er verder volgde turbulente tijden gekend heeft. Niet alleen voor wat betreft de christenvervolging in de eerste eeuwen in elk geval. Soms ben ik wat cynisch en dan zeg ik, nou ja, christenvervolging, ja, die heeft maar een paar eeuwen geduurd, zolang er christenen waren. Daarna werden ze Rooms-Katholieken of wat het maar was, en toen hield de vervolging op. Misschien is wat te cynisch gezegd, maar daar komt het wel op neer. Want wat er gebeurd is, dat weet u, hopelijk, christendom is door het Romeinse Rijk geannexeerd en tot staatsgodsdienst verheven. En toen hielden dus de christenvervolgingen op. Maar ja, toen was het christendom ineens als zodanig, als godsdienst erkend en kreeg een plaats in de wereld, terwijl christenen een plaats zouden hebben buiten de wereld. Daar ging het dus fout. Ik geloof dat dat de grootste misser is geweest uit heel de geschiedenis van onze bedeling, de gebeurtenissen onder keizer Constantijn. En ik denk ook dat het een geraffineerde jongen was, anders zou hij ook niet keizer geworden zijn, mag ik aannemen. Maar goed, helemaal zeker weten we dat natuurlijk nooit. Maar de verdenking bestaat dat Constantijn, de Romeinse keizer, christen werd om daarmee de christenen voor zich te winnen. Die had hij hard nodig om politieke redenen. En elke politicus kan dit begrijpen, lijkt mij. Of anders deugt hij niet voor zijn vak. Zoiets. Want ik heb zomaar vraagtekens bij de bekering van keizer Constantijn. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar toen hield het op. Totdat er weer christenen waren die weer buiten de legerplaats gingen. In dit geval niet buiten het Romeinse Rijk, maar buiten het Romeins katholicisme. Waarom dat er ineens Rooms heet, weet ik niet. Gewoon de stad Rome, toch? Dus Romeins katholicisme. En katholicisme wil zeggen de algemene godsdienst, dat is het. Ze stapten eruit, dat wil zeggen ze hielden zich er niet aan. En stapten eruit of werden eruit gegooid. En toen begonnen dus meteen de vervolgingen ook weer. En het feit dat er vandaag zo weinig christenvervolging is, geeft ons dus te denken. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Bent u er nog? Bent u nog wakker?
Het is vervlakt.
Christenen vechten voor een positie in de maatschappij. Waarom zouden ze vervolgd worden? Toch? Dan is er geen probleem. En in de maatschappij heb je verschillende stromingen, verschillende religies, dat mag allemaal, dat is allemaal prima. Pas wie zich aan onttrekt, loopt de risico's. En dat is heel de Bijbelse geschiedenis door. Turbulente tijden dus. Begrijp je me goed, ik zei niet dat er geen christenvervolgingen zijn tegenwoordig. Hè? Maar waar ze zijn, is het wel degelijk omdat christenen zich onttrekken aan de samenleving als zodanig. Dat is zo. Nee, maar christenvervolgingen wat het ijzeren gordijn was, zal ik maar zeggen. Ze onttrokken zich aan het totalitaire systeem daar. En daar kregen ze problemen mee. En dus werden ze vervolgd. Zo werkt dat. En hetzelfde beeld haalt Paulus aan in Galaten hoofdstuk 6. Als hij zegt, zolang men het kruis predikt, wordt men vervolgd. Maar als men maar de wet predikt, houdt de vervolging op. En hij zegt, en dus predikt men de wet, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. De prediking van het kruis is namelijk niet de prediking van het historische feit van de kruisiging van de Heer Jezus. Het is de prediking van dat wij als gelovigen in Christus der wereld, der wet ook, maar der wereld, gestorven zijn. Plaatsen we ons weer onder de wet, plaatsen we ons dus ook weer in de wereld. En dan schijnt het dat je niet vervolgd wordt, zo zegt de apostel dat. Twijfelachtige zaken. Maar goed, die turbulente tijden vinden we prachtig uitgebeeld in het meest voor de hand liggende beeld dat je denken kunt. Het scheepje op zee in de storm. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen en mogen leven uit de genade die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u voor het eeuwig leven in Christus, waaraan wij deel hebben gekregen, omdat wij deel aan hem hebben gekregen en deel hebben aan al zijn zegeningen. Wij danken u voor het grote voorrecht dat u ons verlost hebt uit de duisternis van deze wereld en met uw licht geschenen hebt in onze harten, opdat we in dat licht zouden wandelen en opdat dat licht ook vrucht zou dragen in onze levens. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen onder uw nieuwe verbond. En daarom ook dank u dat we vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen, ons mochten bezighouden met de waarheid zoals u die aan ons hebt willen bekendmaken en daardoor bepaald mogen worden bij het werk dat u tot vandaag nog steeds in onze dagen en in bijzonder in onze levens doet en doen wil. Wij bevelen ons daarom bij u aan, opdat dat werk voortgang mag vinden en opdat onze blik gericht mag worden op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.